Voor degenen die dat willen thuis, die kunnen opzoeken 2 Korinthe 5, tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, en dan de versen 11 tot 15a. 2 Korinthe 5, de versen 11 tot 15a. Prachtige brief van Paulus weer. En Paulus schrijft, en we lezen daarover dat de Heere te vrezen is, maar het is niet dat we moeten beven met angst en beven, maar het vrezen betekent een diep en heilig ontzag hebben voor God, want Hij is wel God. En dat zijn we een beetje kwijt, ook in de evangelische gemeente, dat heilig ontzag voor God. Hij is wel een vriend van ons, maar Hij is niet ons vriendje. Hij is ook de verheven en heilige God. En daarom is ontzag en heilig respect op zijn plaats. En Paulus schrijft, daar wij dan weten hoezeer de Heere te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Voor God echter is ons bedoelen openbaar. En, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u gelegenheid tot roem over ons, opdat u niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God. Hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Tot zover. Thema van dit woord is: wat motiveert ons? Wat brengt ons in beweging? Wat motiveert ons? Wat brengt ons in beweging? Paulus schrijft: want de liefde van God dringt ons. Veel zaken die ons in beweging brengen, worden veroorzaakt of zijn een effect door de negatieve gevolgen die ontstaan als wij deze zaken niet doen. Als we die handelingen niet verrichten, om een voorbeeld te geven, is het tandenpoetsen. Behalve als je kunstgebit hebt, dan gaat dit voorbeeld niet op. Maar wij moeten onze tanden poetsen, willen wij gaatjes voorkomen, willen wij een goed verzorgd gebit houden. En we hebben niet altijd zin daarin. Tenminste, ik niet altijd. 'S avonds laat, vooral als je echt naar je bed verlangt. En dan denk je, oh ja, ik moet mijn tanden nog poetsen. En dan heb je de neiging soms om te denken, nou, ik doe het morgen wel weer. Maar het is niet verstandig. Want het loon van de zon is de dood, maar het loon van niet tanden poetsen, dat zijn gaatjes. En dus je doet het wel, maar het gaat niet echt van harte, maar je doet het vanwege de consequenties. En dat geldt eigenlijk ook voor het werk soms. Niet voor iedereen, maar een aantal mensen gaan naar het werk omdat als ze niet komen opdagen, het consequenties voor hen heeft. Als dat niet zo was, zouden ze niet naar hun werk gaan. En we noemen zo'n geval van motivatie extrinsieke motivatie. We moeten door negatieve prikkels in dit geval geprikkeld worden om tot actie over te gaan. Als we regelmatig niet komen opdagen op ons werk, dan weten we dat ontslag dreigt. En dat kunnen we ons niet permitteren, dus we gaan. Maar we begrijpen ook wel dat als we zo naar ons werk gaan, op die motivatie, dat het psychisch extra vermoeiend en belastend is. Eigenlijk wil iemand niet, maar hij gaat of zij gaat, want anders heeft het gevolgen. Nu is er ook een andere vorm van motivatie en dat noemen ze intrinsieke motivatie. En intrinsieke motivatie wil zeggen iets wat vanuit jezelf komt. Als ik een voorbeeld voor mezelf mag nemen, is het eten van appeltaart met slagroom. Als ik trek heb, hoeft niemand mij te motiveren van, toe nou Jan, eet nou. Als ik die zie en ik heb trek, vind ik het heerlijk. Dus dat komt vanuit mezelf. Dat is intrinsieke motivatie. Een ander voorbeeld van intrinsieke motivatie Dat zag ik bij een trainer, waar ik ook nog onder getraind heb, dat is Bobby Harms van Ajax. En Bobby Harms, die vertelde ooit in een interview, als ik van het gras zou kunnen leven, rond de meer, op die bijvelden, dan zou ik alleen maar van gras zou kunnen leven, dan zou ik alsnog werken voor Ajax. En hij gaf daarmee aan, ik ben een clubman. Ik ben vanuit mijn clubliefde ben ik gemotiveerd om alles voor deze club te doen. Al zou ik geen inkomen krijgen, als ik van gras zou kunnen leven, zou ik voor. En dat siert Bobby Harms. En daarom geloof ik dat Bobby Harms, hij is nu dood, hij is overleden inmiddels, maar dat hij misschien rijker was dan al die duurbetaalde profs die eigenlijk huurlingen waren en die voor het geld naar de club gingen. Maar hij was een clubman in hart en nieren. Je hoefde hem niet te motiveren om naar de club te gaan, om zijn werk te doen. Het kwam bij hem van binnenuit. Nou, deze vorm van intrinsieke motivatie kwamen we ook tegen in onze tekst. Paulus schrijft, want de liefde van Christus dringt ons. Hij stuwt ons voort. Ik word gedrongen, zegt Paulus, en wij door de liefde van Christus. Niemand hoeft ons te vertellen dat we moeten getuigen. Die liefde van Christus dringt ons. Dat is een vorm van intrinsieke motivatie. Maar eigenlijk is het ook een vorm van extrinsieke motivatie. Want hoor wat Paulus zegt. Ik heb geschreven, de liefde zelf is intrinsiek, dat is een werking van de geest, maar de verklaring maakt het ook als het ware excentriek door de woorden, let goed op, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus heel banaal, voor wat hoort wat. Paulus zegt, als wij bedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft, om vrede te kunnen maken met God, om de weg naar God te banen, hey, dan is het minste toch wat wij kunnen doen, hem dienen en volgen. Het staat niet in verhouding. Wat kunnen we doen om Jezus terug te betalen? Daarom spreekt Paulus in de Romeinenbrief dat het dienen van God met al ons kracht, met al ons verstand, eigenlijk onze redelijke eredienst is. Dat we ons leven geven als een levend offer in zijn dienst. Wie het vatten kan, zou Jezus zeggen, die vatten het. In de liefde van Christus die ons dringt, is natuurlijk ook een beweging van de Heilige Geest. Als we kijken naar Galaten 5, vers 22, dan zien we een opsomming van wat de vrucht van de Geest inhoudt. Eigenlijk is de vrucht van de geest één vrucht met allemaal partjes, net als bij een mandarijn. En al die partjes die vertegenwoordigen mooie eigenschappen. En natuurlijk heeft ieder mens heeft iets van die vrucht in zich. Maar als de Heilige Geest echt in je komt en hij krijgt de ruimte, dan gaat hij deze vrucht upgraden. Dus stel je voor dat je al kon liefhebben met je beperkte menselijke liefde, maar als de Heilige Geest in jou komt en hij krijgt de ruimte doordat wij gehoorzaam zijn en doen wat Jezus van ons vraagt, dan gaat die vrucht groeien en dan gaat de liefde groeien en die zal je ook motiveren, die zal je van binnenuit in beweging brengen. Dan hoeven ze niet aan je te trekken, ze hoeven niet aan je te sjorren, want je gaat vanzelf naar het huis van de Heer. Je gaat vanzelf naar je binnenkamer. Je gaat vanzelf bidden. Je moet er niet aan denken dat je niet bidt. Dat je dat weken achtereen overslaat. De Heilige Geest is zo belangrijk voor de liefde van Christus die ons dringt. Want hij is een kracht. En ik heb er een boekje over geschreven. Het is wederom geen reclame, maar het is een belangrijk boekje. Waar is de Heilige Geest? Daar staan allerlei principes in. Hoe je de Heilige Geest kan ervaren, maar bovenal hoe de Heilige Geest ons kan gebruiken. En niet omgekeerd, wij draaien het vaak om. Wij willen de Heilige Geest voor ons karretje spannen, zoals we Jezus voor ons karretje willen spannen. Maar vergeet het, Jezus laat zich niet voor ons karretje spannen. En ook de Heilige Geest niet. Wij mogen de Heilige Geest ontvangen om het werk van God te doen. De Heilige Geest heeft ook te maken met onze eerste liefde. En daar gaan we iets over lezen in Openbaringen 2, vers 1 tot en met 5. Het is alvast een voorproefje weer van de studies over Openbaring. Hoewel we dit niet meer gaan behandelen. Maar nu wel.
Want de Heer Jezus geeft Johannes opdracht dat hij moet 7 gemeenten in Klein-Azië aanschrijven, allemaal specifiek die gemeenten met hun problematiek, met de dingen die zij moeten veranderen en dingen waarin de Heer hen looft en prijst ook en complimenten maakt. Maar hier wordt geschreven over de eerste liefde die de Efezen zijn kwijtgeraakt. En we lezen in Openbaring 2, vers 1 tot en met 5a. Schrijf aan de engel, dat is de voorganger, schrijf aan de voorganger der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt, dat zijn de gemeenten. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding. De Heer is op de hoogte van wat we doen. En dat u de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hen leugenaars hebt bevonden. En u hebt volharding en u hebt verdragen om mijn naams wil en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte u gevallen bent en bekeer u en doe opnieuw uw eerste werken.
De eerste liefde. Iets wat je helemaal in beslag neemt en wat vaak toch door de tijd weer verwatert. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk als je verliefd op iemand bent en dan doe je alles om bij die persoon te zijn, vooral in het begin. En veel mensen, mannen en vrouwen, die stellen zich ook een beetje aan. Ze willen er mooier uitzien dan dat ze zijn, of dat ze zijn. Ze willen zich mooi maken, je kan er nooit mooier uitzien dan dat je bent. En ze doen hun best, ze zijn attent en ze zijn vriendelijk. Waarom? Ze zijn vol van die eerste liefde. Niets is te veel nog, niets is te veel. En het doet me wel eens denken aan de baltsperiode van vogels. Als je die natuurprogramma's kijkt, dan zie je soms in de paartijd, dan gaan die vogels die gaan zich uitsloven. Die gaan met hun veren gaan ze bewegen. En ze maken gekke dansjes en het is vastgelegd op films. En die vogels willen indruk maken. Maar mannen en vrouwen doen precies hetzelfde. Mannen doen het op een andere manier dan vrouwen. Maar toch. En dat is die eerste liefde. Dat wil zeggen, dat is iets wat ons van binnenuit motiveert. Niemand hoeft te zeggen, hey, vergeet je afspraak niet die je hebt met je vriendinnetje of met je verloofde. Dat gaat automatisch. Dat vergeet je niet vanwege die eerste liefde. Maar jaren later kan het een ander verhaal worden, want dingen worden gewoon, dingen worden een sleur. Je ziet je partner jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. En tuurlijk hou je van die partner, van je man of je vrouw, tuurlijk. Maar het wordt gewoon. En eigenlijk, zegt Jezus, dat is ook met het geloof. Je was vol van mijn Efeze, gemeente van Efeze. Je was enthousiast, maar nu doe je al die goede dingen. Maar de liefde, die eerste liefde, die is weg. Het is hetzelfde eigenlijk ook een raar voorbeeld. Als je een nieuwe auto of een nieuwe tweedehands auto hebt gekocht, dan ben je blij en je wilt erin rijden en iedere gelegenheid grijp je aan. Als er een slak op een gegeven ogenblik door zijn enkel gaat, dan ga je in plaats van de dierenambulance bel je, neem je die slak en dan kun je lekker met je auto rijden. Ik geef maar een gek voorbeeld. Maar je vindt het heerlijk om te rijden en niets is je te veel. Maar na een paar maanden, als de auto weer gewoon is, het schijnt een maand te duren geloof ik, en dan vind je het weer gewoon, dan ben je moeilijk te motiveren, vooral met dit weer en als je moe bent. En ze doen dan een beroep op je, dan doe je het wel, maar die eerste liefde is weer weg. En daar gaat het om, daar heeft de Heer het over. Dat heeft met die intrinsieke motivatie te maken. En als de Heilige Geest de ruimte in ons krijgt en hij blijft die eerste liefde cultiveren omdat wij in een goede relatie met God staan, dan ontwikkelen wij een grote gunfactor. En dat is iets dat je andere mensen ook iets gunt vanuit je hart, vanuit je ziel. En dat is een werking van de Heilige Geest. Want de geest van de Heilige Geest is de geest van Christus. En de geest van Christus is de geest van God. En God is een gever, God is een gunner. De Heer Jezus was een gever. Hij gaf en deelde uit. Hij gaf zelfs zijn eigen leven. En als je van binnenuit gemotiveerd bent en je hoeft niet geprest te worden, maar het gaat van binnenuit spontaan, dan werkt dat, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is een soort elixir wat je drinkt, wat je energie geeft en wat je kracht geeft en plezier, waardoor de dingen nauwelijks vermoeiend zijn, ja, achteraf. Ik herinner me een voorbeeld en dat vind ik toch een heel mooi voorbeeld, omdat het aangeeft een beetje wat ik bedoel. Jaren geleden, heel lang geleden, was nog in de verkeringstijd met Marion, toen werkte ik in de Harriet Roland Holsthuis en ik moest een enorme inhaalslag maken qua studie, dus ik wilde studeren en halve dagen werken, dus ik vond een baan als schoonmaker en dan mocht ik met een diepsteamer tapijt schoonmaken. Het was een zwaar werk, maar het was wel lekker, vond ik. En daarnaast kon ik lekker studeren, 's middags en 's avonds. Maar op een gegeven ogenblik hadden ze wel iets door dat ik ook iets anders kon schoonmaken. En toen was het echtpaar van de huiswinkel was overspannen geraakt. En ze vroegen of ik die winkel voor die periode wilde runnen. Met een paar mensen nog uit Sint-Krachten, geloof ik. En toen dacht ik, nou oké, ik doe het wel. En meer plichtmatig, niet van harte, want ik wilde ook studeren. Maar, en dit is het leuke, en hier komt mijn punt, toen zag ik op een gegeven moment degene, een echtpaar dat de winkel runde, en die zaten er echt doorheen, die waren burn-out, of overspannen. Diagnose weet ik nog steeds niet. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga ervoor. Ik ga proberen die winkel, en vooral het magazijn wat eraan verbonden was, ga ik proberen heel goed te runnen. En dus ik heb dat hele magazijn ingericht. Ik had totaal geen ervaring ermee, maar als je goed logisch nadenkt, dan kun je dingen ontwikkelen. En ik ontdekte dat ik niet voor mezelf zozeer aan het werk was en voor het geld, want dat had ik al net uitgelegd, maar op een gegeven moment was ik voor dat echtpaar aan het werken. En zelfs toen ze terugkeerden, toen werkte ik vrijdags de hele dag in die winkel om ze bij te staan. En daarna kon ik weer halve dagen werken. Maar ik werkte met 3 slagen in de ronde om die 9 containers, soms 10, om die allemaal in de schappen die ik had opgebouwd, om die daar te plaatsen en het helemaal voor elkaar te krijgen waar hij normaal een week over neemt met zijn vrouw, probeerde ik in 1 dag, typische Meijerink-eigenschap, in 1 dag te regelen. En het lukte. En ik was zo gaar als boter. Maar vrijdag, als ik dan naar mijn huis fietste en lekker had gedoucht, was mijn beloning vaak, kon ik naar de Diemerkade en daar zag ik mijn sweetheart, Marion. En dat was dubbel leuk. Dus vrijdag had de voldoening van het harde werken en de voldoening van Marion bezoeken, Diemerkade 82. Het is nu een pelgrimsoord. Ja, dat is een leuke tijd, maar lang geleden hoor, jongen, jongen. Nou, de werking van de geest, heb ik geschreven, is echt. Het is een extra kracht. En dat zien we al in het feit hoe de kerk zich in de eerste eeuw in een vijandige wereld massaal, als het ware, explodeerde. Die kerk die ging ja, als een trein. Alle kanten ging het evangelie op. Overal werd er gepreekt onder zware tegenstand. Maar het was niet te stoppen. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Er werd van alles gedaan om de kerk te ontmoedigen. Want Satan ging ook als een bezetene. Hij is bezeten, hij is waanzinnig. En de kerk werd zwaar vervolgd. De eerste 3 eeuwen werd de kerk zwaar vervolgd. Dus als je ooit naar die film De Da Vinci Code kijkt, vergeet die flauwekul. De kerk was niet een gelikte machine om mensen te misleiden. De kerk was een vervolgde minderheid die tegen zware vervolging in moest. Maar goed, die zijsprong die is gratis, die gooi ik er even tussendoor. Waar het om gaat is de Heilige Geest. De werking van de Heilige Geest.
die maakt dat de liefde van Christus in je groeit. Dat je van binnenuit je werk doet voor de zaak van de Heer. En dat is zo'n groot verschil. Ik vergelijk het wel eens met een ervaring die ik had toen ik met Marion naar Weesp was gefietst, naar mijn moeder. Die zit daar in een verpleeghuis. En in de zomer fietsten we terug. En als je van Weesp naar Diemen gaat, dan heb je een grote brug over het Merwedekanaal. Maar als je die brug over wil, dan is het nogal steil. Dus je moet flink trappen om boven te komen. Maar dat is een uitdaging, maar je voelt het aan alle kanten. Alle spieren die nodig zijn, die voel je. En op een ochtend waren we naar mijn moeder geweest en we fietsten weer terug. Het was mooi weer, ik zal het nooit vergeten. En ik was flink aan het pompen met die benen. Marion een stukje achter me. Mannen moeten altijd het goede voorbeeld geven. En in ene komt er een aardige meneer met een pet op en die vlierenfluitend gaat hij me voorbij en hij zegt, die kijkt nog even zo naar me en hij zegt, dat valt niet mee hè, het is zwaar hè. En toen dacht ik, verrek, dat is mijn schoonvader, 80. En hij vloog zo voorbij. Nou had hij een elektrische fiets. Dus dat verklaart het, maar dat is een raar iets, hij is 80 en ik was een stuk jonger. En ik denk, dat verwacht je niet. En dat is ook als de Heilige Geest in jouw leven echt de ruimte krijgt. En als ook in de theologische opleidingen dit toch begrepen werd, wie de Heilige Geest is en wat hij voor ons wil zijn, voor ons allemaal. Dan is dat het verschil tussen dag en nacht. Het maakt het dienen van God zoveel lichter, zoveel bovennatuurlijk natuurlijker. Het bekwaamt ons, het maakt ons integer, het rust ons toe. Het is te vergelijken met de elektrische fiets. Het gaat een stuk lichter, het gaat sneller, het is efficiënter. Dus daar moest ik aan denken. En dat heeft te maken met die intrinsieke motivatie. Wat, we hebben het over Jan en Ellen Smit gehad. Wat beweegt deze mensen om een geweldig goed bestaan in Nederland achter zich te laten? En te gaan pionieren in een land als Thailand met allerlei onzekerheden, met allerlei uitdagingen en ontberingen om meisjes die geen kans hebben normaal te gaan helpen. Dat is God, dat is de Heilige Geest. Jan is echt, en zijn vrouw ook, maar Jan ook. Het is een ontzettende bekwame man die makkelijk zijn geld hier kon verdienen. Goed opgeleid, een goede mentaliteit en toch gaf het allemaal op. Om daar naartoe te gaan. Dat is de liefde van Christus die hen dringt. En de roeping natuurlijk van God op hun leven. Dus denk nog even aan de extra gift voor Kerst. Maar liefde is niet alleen iets wat we moeten hebben in de intermenselijke relaties. Die liefde van Christus die ons dringt mag je ook hebben in je taken. En dan wil ik nog één Bijbeltekst lezen. Over de taken. Want ook die kunnen we in de liefde doen. Het is niet zo dat wij alleen in intermenselijke relaties liefde moeten betonen. Het kan ook in de taken die we verrichten. En ik ga een stukje tekst lezen. En u kunt, als u dat wil, kunt u dat vinden in Colossense 3 vers 18 tot 25. En ik lees niet de hele tekst in één keer, want sommige mensen die nog niet zo lang onderweg zijn, die gaan stijgeren. Dus ik ga dingen toelichten. Paulus schrijft daar in Colossense 3 vanaf vers 18 tot en met 25, vers 25. Dan begint hij met vrouwen, wees uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Nou, alleen vers 18 al maakt dat sommige mensen in de gordijnen zitten als ze die hebben. En als ze geen gordijn hebben, zitten ze in het luxeflex of bovenop de kast. Maar je moet het zien in de Bijbelse context. Want in Efeze geeft Paulus ook instructies over de man-vrouw relatie. En dan zegt hij, vrouwen, wees uw man onderdanig. En maar dan zegt hij, mannen, hebt u vrouw lief zoals Christus de gemeente lief had. En ik weet niet wie er beter af is, de man of de vrouw. Ik denk de vrouw. Want als de man en de vrouw lief moeten hebben zoals Christus zijn gemeente had lief gehad, dan is dat ook, ook al zijn ze het hoofd van het gezin, een dienend leiderschap. En we mogen niet ruw met hen omgaan. En dat betekent niet alleen fysiek, betekent ook met je mond. En daar is heel wat te winnen voor ons mannen. Maar ook de vrouwen moeten een bepaalde houding hebben naar hun man. Er is niet zo dodelijk voor een relatie van man en vrouw als vrouwen die hun man minachten, die totaal geen respect hebben. Ik garandeer je, al is die man nog zo suf, op dat punt, op een gegeven moment gaat er iets kapot en dan gaat de relatie kapot. En omgekeerd is dat natuurlijk even zo. Als mannen geen respect voor hun vrouw hebben, dan gaat er ook iets kapot. Dus let daarop, want we hebben niet het recht. We doen het wel eens misschien in onze zwakheid, in onze frustraties, in onze boosheid, in onze onvolkomenheid. Maar daarom moeten we het weer goed maken. Want we hebben het recht niet. Van God tenminste niet. In de wereld kun je gang gaan, denkt men. Maar het is niet zo. Dan gaan we verder. Kinderen, gehoorzaam uw ouders in alles, want dit is wel behaaglijk in de Heere. Maar, let op, vaders en ook moeders, prikkelt uw kinderen niet, omdat zij niet moedeloos worden. Dus weer die balans. Kinderen, luister nou naar je ouders, doe nou wat ze van je vragen redelijkerwijs. Maar ook omgekeerd, ouders, overvraag je kinderen niet, prikkel ze niet, irriteer ze niet. Bemoedig ze in de liefde, weer die balans. En dan staat hier, slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles. Niet als mensenbehagers, maar om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud van hart in de vreze des heren. Wij zouden zeggen, werknemers, gehoorzaam je werkgevers, je baas. En dat is bijbels. Maar niet om hem te pleasen, maar omdat je van Christus bent en je je werk moet doen als aan de Heer. Anders ben je dubbelhartig. Dan ben je gespleten persoonlijkheid. Ik zei tegen Marion, vandaag de dag is alles zo gecompliceerd. Ik hou van kleine kinderen, op een gezonde manier. En ik mag ze graag een compliment maken of iets aardigs tegen ze doen. Maar vandaag de dag met die hele pedofiele beweging wereldwijd, je durft niet eens meer naar een kind te lachen wat over straat loopt met zijn ouders. Zo ziek is het. Ik heb totaal geen gevoelens voor die kinderen op een bepaald gebied, maar wel genegenheid. En het is net zoals met vriendelijk zijn. Christenen moeten vriendelijk zijn. Ik heb mijn werk altijd proberen te doen zo vriendelijk mogelijk, maar niet om mensen te pleasen. Maar zo wordt het uitgelegd. Want ze snappen niks van de liefde van Christus, dat je iemand iets gunt, een glimlach, een compliment, dat je iets extra's wil doen. Dan denken ze, je bent een softie, een pleaser, je probeert in een goed blaadje te komen. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Je moet vanuit jezelf, omdat je iemand iets gunt, moet je het doen. Blijmoedig en dankbaar. Dat is de liefde van Christus die ons dringt. En dan zegt Paulus in, dus niet met eenvoud des harten en in de vrezen des Heren. En wat u ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heren en niet voor mensen. U weet toch dat u van de Heren vergelding, als vergelding de erfenis zult ontvangen. U dient Christus als Heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Dus met andere woorden, als we onze schoenen poetsen, ik zeg maar iets geks. Als we onze schoenen poetsen, laten we het met ijver doen. Als we afdrogen, laten we het niet zuchtend doen, maar laten we het gewoon goed doen. Laat die pan blinken. Zorg dat die messen goed droog zijn of schoon. Stofzuigen, wat je ook doet, doe het als aan de Heer. Doe het met liefde. En nou weet ik wel, en dit moeten we goed beseffen, je kan goed beginnen, dat zal straks ook weer in het nieuwe jaar gebeuren. Je kan goed beginnen, maar onze liefde is snel opgedroogd. Het is net of we een lek hebben in ons koelstofreservoir van de auto, waar je steeds koelstof in moet gooien, omdat anders die motor opblaast. Nou, zo is het ook eigenlijk met onze liefde. We moeten die liefde dagelijks van God ontvangen, want we lekken. We lekken. We hebben die liefde in ons systeem. Maar we komen in de supermarkt en een ASO die snijdt ons af. Of rijdt ongeduldig twee keer tegen ons karretje. En je moet tot 10 tellen en bedenken dat je een getuige van Jezus bent. Anders ga je nog op de vuist. We raken onze olie kwijt of onze liefde in het verkeer. Want we worden op de proef gesteld. We worden op de proef gesteld. En we kunnen niet eens meer normaal reageren. En daarom moeten we dagelijks tot rust komen. En niet adem in, adem uit. Dat gaat automatisch. Maar kom in de rust. Ga naar God. Vraag of hij je wil bijtanken. Of hij die liefde weer in je hart wil uitstorten, staat in de Bijbel. De liefde van God wordt in onze harten uitgestort. Zeg God, ik heb die liefde weer nodig. Ik ben wat kwijtgeraakt onderweg. Vul me weer met die liefde, opdat ik kan uitdelen. Opdat ik kan uitdelen. Dagelijks bijtanken. En daarom zijn samenkomsten ook zo belangrijk. Weet je, de kracht van het christen zijn zit... Ja, laat ik het zo zeggen. Het effect van christen zijn moet zijn van maandag tot en met zaterdag. Maar die effecten kun je nooit volhouden als je niet naar de samenkomst gaat. Of als je niet voedt met het woord van God. Als je niet dagelijks in de wijnstok bent waarin dat leven van God tot je komt. En waarin je weer opgeladen wordt met die liefde. Want we hebben die liefde niet vanuit onszelf. Die moeten we ontvangen. De menselijke liefde gaat maar tot een bepaalde hoogte. En dan is het over en uit en dan is het ruzie en dan is het moord en doodslag en dan is het oorlog. Dus we hebben dat nodig. En ik wens iedereen, ook straks in het nieuwe jaar, ik wens je die liefde toe van Christus. Niet je eigen liefde, dat is mooi, maar niet voldoende. Je hebt de liefde van Christus nodig, die je dringt van binnenuit. Die maakt dat je in beweging blijft, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. En die kracht is reëel, want de Heilige Geest is er. Maar krijgt die de ruimte? Je hebt niks aan een zeilboot als je je zeil laat zakken. En je hebt niets aan de Heilige Geest als je hem niet de ruimte geeft. Onthoud dat maar. Dus als je wil zeilen, moet je zeil hijsen. En dan komt de wind en die geeft de boot kracht. En die maakt dat de boot vooruit komt. En daar is de wind, de ruach van de Heilige Geest. Maar die kan niks uitrichten als wij het zeil van onze bereidwilligheid laten zakken. En zeggen, ik heb geen zin. Of kom me niet uit, of ik wil het niet. Dan gebeurt er niks. We moeten willen. We moeten dorstig en hongerig zijn. En dan komt de wind van de geest. En dan is onze gehoorzaamheid is als een zeil waar de wind van de geest inblaast. En dan worden we gedreven door de liefde van Christus. Die dringt ons. Dat motiveert ons. En we moeten het dagelijks bewerken. We moeten eraan werken. We moeten steeds weer naar die overgave toe. We moeten steeds weer vergeven ook. Want dan ben je lief en je bent in de liefde van Christus. En... verwacht niet altijd waardering. Soms gebeurt precies het tegenovergestelde en walsen ze over je heen. Hé, laat maar walsen, sta op, net als Laurel en Hardy. Of Jaws in die film van James Bond, slaat stof van je af en ga weer verder, ga naar God. Vergeef ze en word weer gevuld met die liefde. Oké, ik voel nu dat ik in mijn vlees ga spreken, dus ik ga afronden. Vader in de hemel... we danken u wel voor de liefde van Christus die ons dringt. Heer, dat is een kracht. Dat is niet een placebo effect, dat is een kracht. Maar die kracht werkt alleen op uw voorwaarden. En ik bid voor ieder die kijkt en hoort en die u toebehoort, dat wij het verlangen hebben om door de liefde van Christus gedrongen te worden, in beweging gebracht te worden. En geeft u ons naast die kracht, geeft u ons ook... Heer, het inzicht hoe die kracht optimaal te benutten. Tot eer van uw grote naam, tot verheerlijking van Jezus en tot zegen van al die kostbare medemensen. Vriend, maar ook vijand. Amen.